Ook vanmorgen heb ik u een schriftgedeelte gelezen waar ik daarna niet meer over gesproken heb. Ochtenden duren tegenwoordig zo kort. Het was Efeze 4 en vervolgens heb ik een aanloop genomen vanuit Efeze 2. En die aanloop, daar zitten wij nog steeds in. En terecht, omdat de apostel zelf namelijk ook inderdaad zo'n lange aanloop neemt naar deze dingen zoals hij ze in hoofdstuk 4 bespreekt. Ik heb hierop gewezen dat het in hoofdstuk 4 gaat om dat gij niet meer wandelt gelijk als de heidenen wandelen in de ijdelheid uws gemoeds. Maar het is een thema wat de apostel al aangesneden heeft feitelijk in hoofdstuk 2 vers 1. Waar hij spreekt over hoe de heidenen wandelen, namelijk in de misdaden en de zonden. Waarna hij zegt dat wij zijn opgewekt met Christus en bovendien zelfs met hem gezet zijn in de hemel. Opdat wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Dat was vers 10 van hoofdstuk 2. En voordat de apostel dan dit thema, die wandel, vervolgt, krijgen wij eerst een toelichting. Wij schijnen eerst iets anders te moeten weten. Want vers 11 van hoofdstuk 2 begint met daarom. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart en dus wandelde in misdaden en de zonde, zoals 2 vers 1 zegt. Hè? Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. En waarom zouden wij de dingen die daarna volgen moeten gedenken? Om welke reden? Daarom, nou wat slaat het op, waarom? Om vers 10 uiteraard. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart en wandelde in misdaad en de zonde, dat gij nu enzovoorts. En dan komt een uiteenzetting, zoals we vanmorgen reeds gezien hebben, over een van de aspecten van de gemeente uit onze dagen, namelijk dat heidenen en joden in één lichaam verenigd zijn, in Christus. Denk erom, dus gemeentelijke waarheid. Het gaat niet om heidenen en joden als ongelovigen, maar het gaat om heidenen en joden die tot geloof gekomen zijn. Zij zijn in één lichaam gemaakt tot één nieuwe mens, zoals het staat in vers 15 dan in het bijzonder van Efeze 2. Tot één nieuwe mens geschapen. Geschapen in Christus Jezus, uit vers 10 uiteraard. En het bijzondere is, daar ga ik dan meteen maar even op in, voordat ik de betoog vervolg. Het bijzondere is namelijk, dat kennelijk, en dat komt namelijk niet alleen hier in Efeze tot uitdrukking, dat het kennelijk weliswaar de bedoeling is, dat wij die door geloof zijn wedergeboren, dat wij vervolgens zouden wandelen dienovereenkomstig. Maar voordat die dingen dan uitgewerkt worden, dienen wij eerst wat meer algemene waarheid te weten. Anders is namelijk dat wandelen waarop gedoeld wordt volstrekt onmogelijk. En ik wil er wel achter zeggen, blijkbaar. Want wat hier gebeurt, en ik hoop dat de meesten van u die Efezebrief zo langzamerhand redelijk goed kennen, wat hier gebeurt, is dat hier in Efeze 2 gezegd wordt, wij zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel, in het bijzonder in vers 6, want wij zijn zijn maaksel opdat wij zouden wandelen in die bekende goede werken van vers 10. Daarna wordt pas in hoofdstuk 4 feitelijk daar verder op ingegaan en de reden daarvoor is, het lijkt me duidelijk, de reden daarvoor is dat wij eerst, voordat over onze persoonlijke wandel en over ons persoonlijk leven en over onze persoonlijke verantwoordelijkheid wordt gesproken, dienen wij eerst te weten van welk geheel wij nu deel uitmaken. Want wij zijn leden geworden, delen dus, van het lichaam van Christus, maar hoe zou het lid, het deel, zijn functie kennen als niet eerst de functie van het geheel bekend zou zijn? En dat is een belangrijke waarheid, want als we nou even kort samenvatten, dan zeggen we gewoon dat in Efeze 2 vanaf vers 11 uiteengezet wordt dat de gemeente als zodanig bestaat uit Jood en Heiden, waarbij geen verschil meer tussen die beiden bestaat. Dat is punt 1. En dan dat in hoofdstuk 3 En eigenlijk het hoofdstuk uit voor het gemak dan. En anders in hoofdstuk 3 tot en met vers 13, want het doet er dan weinig toe. Dat in hoofdstuk 3 uiteengezet wordt dat de gelovigen van vandaag, Jood en Heiden bovendien weer, dat de gelovigen van vandaag deel hebben gekregen aan hetzelfde lichaam, dat ze mede-erfgenamen en mede-deelgenoten zijn van Gods beloften. Dat wil zeggen dat de oudtestamentische beloften, of belofte, want die kan het ook in het enkelvoud zeggen, dat die vervuld is in Christus. En de belofte is uiteraard dan de belofte aan Abraham. En Christus is immers het beloofde zaad van Abraham, in wie die belofte vervuld zal worden. Zodat hoofdstuk 3 vers 13 zegt dat de heidenen zijn mede-erfgenamen met de joden uiteraard van precies dezelfde belofte. En ze maken ook deel uit van hetzelfde lichaam. Zodat wij in hoofdstuk 2 vers 11 tot aan het eind, en ook in hoofdstuk 3 vanaf vers 1, in ieder geval tot en met vers 13, een uiteenzetting hebben aangaande de aard van de gemeente. En pas daarna wordt vanaf hoofdstuk 4 vers 1 weer gesproken over de, laten we maar zeggen weer, de wandel van de individuele gelovigen, die immers een lid is van die gemeente. Het is onmogelijk voor een lid van de gemeente om te wandelen in overeenstemming met zijn roeping, de woordkeus uit hoofdstuk 4 vers 1 hier, als hij niet weet wat die gehele gemeente eigenlijk voor een ding is. Zodat zonder kennis van gemeentelijke waarheid het onmogelijk is om te wandelen in overeenstemming met de wil van God. Zodat weliswaar de zaligheid als zodanig een volstrekt persoonlijke aangelegenheid is, komt tot stand via, niet op grond van, maar wel via een persoonlijk geloof, waarbij wij als mensen, als gelovigen, onze individuele, onze persoonlijke verantwoordelijkheid hebben. Dat is allemaal tot je dienst, maar het punt is dat onze positie als gelovige een positie is in het lichaam van Christus en dus een positie als lid van de gemeente. En een wandel in overeenstemming met onze wedergeboorte, een wandel in die nieuwe natuur, is onmogelijk zonder kennis van die gemeente of van dat lichaam waarvan wij deel uitmaken. Blijkbaar. En ik zou geen betere manier weten, echt niet. Ik zou geen betere manier weten om deze dingen uiteen te zetten dan zoals het hier gebeurt. Namelijk eerst te spreken over onze persoonlijke positie. En op het moment dat gesproken moet gaan worden over wat daar de consequenties van zijn en wat de Heer wellicht van ons verwacht enzovoorts. Of hoe we nou verder moeten, wordt het verhaal afgebroken en er wordt eerst gezegd, denk erom, je maakt deel uit van een groter geheel. En in dat grotere geheel zou je plaats in moeten nemen. En men zou dus eerst het doel van de roeping van de gemeente moeten verstaan voordat men kon komen tot het verstaan van het doel van God met ons persoonlijke leven. Nou, dan heb ik dat er even uit. Hè? En als u denkt, nou dat heeft hij leuk in elkaar geflanst zo, dan moet ik u zeggen, of moet ik u eigenlijk meenemen naar een brief die ik in vele gevallen zelfs veel belangrijker vind, namelijk de Romeinenbrief. De Romeinenbrief namelijk die in me spreekt over hoe een mens, een zondaar, een individuele zondaar, u en ik, los van elkaar, hoe wij behouden worden. Namelijk door geloof in de Heer Jezus Christus, die behoudenis tot stand gebracht heeft en aan wie wij door geloof deel krijgen. Nou, die gedachte die is zeker al ontwikkeld, volkomen, aan het eind van hoofdstuk 3. Want er is al lang gezegd dat we dan door geloof zijn zalig geworden en dat de wet vervuld is, is dan gezegd enzovoorts. En er wordt gezegd dat we deel hebben, laat ik het anders zeggen, het is al lang gezegd in vers 24 dat wij om niet worden gerechtvaardigd, gratis dus, uit genade, dat wij om niet worden gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Zodat het verhaal over hoe een zondaar gerechtvaardigd wordt al echt volledig verteld is aan het einde van hoofdstuk 3. En dat de wet daarbuiten staat, dat ook, dat is hier ook al verteld, want dat wordt trouwens ook besloten in de laatste verse van Romeinen 3. Waarna Romeinen 4 volgt, om te laten zien dat deze methode van rechtvaardiging niet nieuw is, integendeel, het is de methode die altijd al door God werd toegepast. Er wordt namelijk gesproken prompt over Abraham, het grote voorbeeld, zeker van de oud-testamentische gelovigen, en er wordt uiteengezet in hoofdstuk 4 dat Abraham door geloof gerechtvaardigd werd. Abrahams geloof werd gerekend tot gerechtigheid. dat het pas zijn beslag kreeg en leidt tot wedergeboorte veel later, in de toekomst zal ik maar zeggen, of op zijn vroegst bij de opstanding van Christus, want ik ga er nou toch niet verder op in, dat mag dan een Bijbelse waarheid zijn. Niettemin, Abraham werd rechtvaardig gerekend, God beschouwde Abraham als rechtvaardig op grond van zijn geloof, zodat de waarheid als zodanig, dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, niet specifiek nieuwtestamentisch is, maar volstrekt oudtestamentisch ook. Dat is geen nieuwe waarheid, dat is altijd al zo geweest. Alleen, onder het Oude Testament gebeurde die rechtvaardiging op voorhand, vertrouwende op het werk wat later door de Heer Jezus Christus tot stand gebracht zou worden, en voor God stond dat vast, voor Abraham trouwens ook, want het wordt ook in dit hoofdstuk uiteengezet. Abraham geloofde in de opstanding. Staat er allemaal bij. Ja, ik doe net of u het kent, en anders leest u het maar eens door, hè. En anders zet u het bandje maar weer terug, even stoppen en eerst doorlezen. Zo werkt dat nou eenmaal. Kortom, hoofdstuk 4 voegt niks toe aan hoofdstuk 3. Dat wil zeggen, het is niet het vervolg erop, maar het is een beschouwing van dezelfde beginselen, maar nu vanaf een heel andere kant. Namelijk vanuit het Oude Testament. En let wel, toegepast op ons en onze dagen. Oudtestamentische bronnen, toegepast op onze dagen. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Bovendien staat er zelfs zwart op wit bij, nou ik het even zie staan, er staat in vers 23, dat die gedachte dat Abrahams geloof gerekend werd tot gerechtigheid, dat hij niet alleen om zijnentwil is geschreven in Genesis 15, maar dat het hem toegerekend is, maar dat het ook is geschreven om onzentwil aan welke het toegerekend zal worden. Zodat de uitspraak in Genesis 15, dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, tegelijkertijd ook op ons van toepassing is, namelijk als wij God geloven, wordt het ons gerekend tot gerechtigheid. En wij zijn leden van de gemeente, hoezo geen gemeentelijke waarheid in het Oude Testament? Goed, dan gaan we weer verder, want dan komen we bij hoofdstuk 5. En in hoofdstuk 5 wordt de vinger gelegd bij het verschijnsel dat als inderdaad Christus voor ons gestorven is, toen wij nog krachteloos waren, toen wij nog goddelozen waren, toen wij nog vijanden waren, toen wij nog zondaren waren, wel, dan zal het toch zeker zo zijn dat hij ook het een en ander voor ons zal doen, zwak uitgedrukt, nu wij met hem verzoend zijn en nu wij kinderen God zijn geworden. En dat spreekt dan prompt over wat er dan gebeurt daarna, nadat wij tot geloof gekomen zijn, nu dat wij gerechtvaardigd zijn. Als hij het een en ander al voor ons gedaan heeft, voordat wij tot geloof kwamen, en zeker voordat wij wedergeboren waren, dan zal hij toch zeker het een en ander voor ons doen, nu wij kinderen Gods zijn geworden. Dat is de strekking van de eerste pericoop van hoofdstuk 5. En dat is dus de inleiding tot hoe het nou verder gaat, nu wij kinderen Gods geworden zijn. Nou, zegt de apostel, de Heer zal zeker wat voor ons doen. Er staat namelijk, wij zullen door hem behouden worden van de toorn, onder andere in vers 9. Van de toorn uit hoofdstuk 1 uiteraard in de eerste plaats. De toorn die nu komt over de goddeloze mensen. Over de mensheid die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Romeinen 1 vers 18 meen ik. Of is het 21, ik kan het nooit onthouden. Maar u vindt dat wel terug, u hebt net zo'n Bijbel als ik. En dan, oh nee, ik heb ze niet meer. Maar goed, Dus de gedachte is inderdaad dat hij deed iets voor ons toen wij nog vijanden waren. Hij doet zeker iets voor ons nu wij kinderen God zijn. Hij verlost ons van de toorn. De toorn die nu over de wereld ligt. Daar heb je natuurlijk weinig aan als je zelf zoekt de dingen die op aarde zijn en de dingen van de wereld. Dan heb je daar weinig aan, want die wereld ligt onder de toorn. En daar gaat het over verder. Vervolgens wordt vanaf vers 12 in Romeinen 5 uiteengezet dat wij nu een ander soort mens zijn geworden. Ik heb het min of meer al een beetje opgeschreven aan de hand van een andere schriftplaats. Maar de gedachte is dat er twee soorten mensen zijn. Eén waarvan Adam het hoofd is, andere waarvan Christus het hoofd is. De ene mensheid wordt dus gewoon aangeduid als Adam of als Adamieten. Want zo zou je het dan wellicht moeten vertalen. Maar in ieder geval mensen die in Adam zijn, het leven van Adam hebben. Mensen in wie het leven van Adam woont gewoon. Het is gewoon een kwestie van erfelijkheid, zal ik maar zeggen. En die mensheid, dat is uiteraard de oude mens, dan wel de natuurlijke mens. Die mensheid staat tegenover de mens die wij nu, voor God althans, geworden zijn. Namelijk, niet in Adam, maar in Christus. En ik persoonlijk vind dat, althans in Nederlands taalgebied, deze waarheid volstrekt ondergewaardeerd wordt. Men kent hem namelijk gewoonlijk niet. En toch is dat de grote waarheid van het evangelie, dat wij door wedergeboorte deel hebben gekregen aan een andere mensheid, aan andere levendes. Niet het leven van Adam, maar het leven van Christus. En dus zijn we in die zin geen Adamieten meer, maar christenen. Let op, niet Jezuïeten, hè. Maar strikt genomen wordt Jezus gerekend tot de oude mens. Kan het ook niet helpen. De waarheid in Jezus, maar daar wilde ik het nog over hebben. De waarheid is in Jezus. En die waarheid is dat gij zoudt afleggen aangaande de oude mens. En indien wij Christus naar het vlees, en dat is Jezus, gekend hebben, dan nu niet meer. Precies zo. Dus wij zijn geen Jezuïeten. We zijn niet in Jezus, wij zijn christenen, we zijn in Christus. Wij zijn namelijk leden van die nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is. Natuurlijk is er een verschil. Wij zijn Adamieten omdat we van Adam afstammen. Maar wij zijn niet christenen omdat we van Christus afstammen. Zo zit het niet. Maar je hoeft het maar iets anders te zeggen, dan klopt het weer. Wij zijn Adamieten omdat we het leven van Adam in ons hebben. En hoe het bij ons terechtgekomen is, wel ja, door erfelijkheid. Maar wij zijn christenen omdat wij het leven van Christus in ons hebben. Dat was niet een kwestie van erfelijkheid overigens. Dat is een kwestie van dat God ons dat leven geschonken heeft. Zodat wij ook niet kinderen van Christus zijn zoals we kinderen van Adam waren. Zo gaat die term gaat niet op. We zijn niet kinderen van de Heer Jezus Christus. We zijn broeders. In ieder geval, hij schaamt zich niet om zijn broeders te noemen. En wij zijn, Romeinen 8 is dat overigens, wij zijn erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Alleen hij is de eerstgeborene onder vele broederen, Hebreeën 2. Nou, ik hoop dat u het zo snel nog gevolgd hebt. Maar in ieder geval, in Romeinen 5 vanaf vers 12 wordt inderdaad uiteengezet, tot aan het eind van het hoofdstuk, dat wij deel uitmaken van die andere mensheid waarvan Christus het hoofd is. En zoals God de gehele mensheid in Adam veroordeelt, of nog anders, zoals God de mensheid die in Adam is, een adamitisch leven heeft, veroordeelt. En zoals God dus die oude mensheid ziet in Adam, zo ziet God deze nieuwe mensheid in Christus. En God spreekt ons rechtvaardig in Christus, zoals God de oude mens veroordeelt in Adam. En dat gebeurt dus niet op persoonlijke titel. Hoe moet je zoiets duidelijk zeggen? Dat weet ik nooit, hè? Dat gebeurt niet om wie wij zo zonder meer persoonlijk zijn in de eerste plaats, maar het gebeurt op voorhand. Wij hebben het leven van Adam en Adam leeft onder de vloek, dat was de zondaar. En in hem heerste de zonde en in hem heerste de dood, staat er allemaal vanaf vers 12 van de Romeinen. En op grond van wie Adam is, zijn wij veroordeeld. En in hem hebben alle gezondigd. Staat er letterlijk zo, dus ik durf het zo te citeren. Als verdient het overigens bij een andere gelegenheid wel enige toelichting. Maar niettemin, zo staat het in de schrift. In Adam hebben alle gezondigd. En in ieder geval op grond van Adam zijn wij zondaren en zijn we dus veroordeeld. Maar wij zijn door wedergeboorte, zoals we door geboorte in Adam zijn, zo zijn we door wedergeboorte in Christus en hebben het leven van Christus ontvangen. God ziet ons in Christus en Christus is rechtvaardig en Christus is volmaakt en Christus heeft eeuwig leven. En wij hebben dus deel aan diezelfde dingen, want in Christus zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening. En in de hemel, zoals wij in Adam vervloekt zijn met elke aardse vervloeking op aarde. En dat was dus Efeze 1 vers 3 met een spiegel er tegenaan. Want dat is waar het om gaat, hè. Want wij zijn vervloekt met elke stoffelijke vervloeking in Adam en op aarde van nature. Maar door wedergeboorte zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Want zo staat het, hè. En om die vergelijking gaat het nog steeds, de vergelijking tussen Adam en Christus, de oude mens en de nieuwe mens. Dat wordt in Romeinen 5 uiteengezet, is dus nog steeds een nadere toelichting op de voorgaande hoofdstukken. We zijn wedergeboren, hebben nieuw leven ontvangen. Het is niet maar zo dat alleen onze zonden zijn weggedaan of de balans in evenwicht gebracht is of de schuld betaald is. Nee, wij zijn andere mensen geworden met ander leven. Dat is waar het nog steeds om gaat. En dan is vervolgens de vraag in hoofdstuk 6. Nou, hoe gaan we daar nou mee om? Wat doen we daar nu mee? Nou, Efeze 2, om de vergelijking maar vast te houden. Efeze 2, wat was het ook weer, vers 11 of vers 10? Vers 10 zei, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus en niet in Adam. Tot goede werken, welke hij voorbereid heeft opdat we daarin zouden wandelen, zodat we aan mogen nemen dat dat ook het onderwerp wordt van het volgende hoofdstuk in Romeinen. En dat is ook zo. Want daar staat, zullen we in de zonde blijven? Nee, want die zonde maakt deel uit van de oude mens. Wij zijn der zonde gestorven, dus daar zouden wij niet in blijven. Dat is niet de bedoeling. Het kan wel, maar dat is een ander verhaal. Maar het is niet de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat wij zouden leven niet onder de wet, maar onder de genade. Vers 15 van Romeinen 6. En dan vervolgens wordt er gezegd dat wij onze leden, onze lichaamsdelen, of gewoon onze lichamen zoals later geformuleerd wordt, dat wij onze lichamen zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En dat is wat de rest van Romeinen 6 naar voren brengt. Dat we niet de zonde zouden dienen, maar de gerechtigheid. En dan meteen hoofdstuk 7, dat we niet de wet zouden dienen, maar wat dan wel? Nou, dat kun je bedenken. Ook de gerechtigheid en de genade vanzelfsprekend. Want wij kunnen de wet niet dienen om de eenvoudige reden dat de wet al gediend en bediend is. Maar dan ben ik inmiddels al in Romeinen 8, vers 3 ongeveer. Ja, vers 3 precies zelfs. Want daar staat dat die wet vervuld is en dat de wet de zonde al veroordeeld heeft. Dat de wet vervuld is toen de Heer Jezus onder de wet stierf en daarmee uit. Zie? Dus Romeinen 5 zegt, wij horen niet bij die oude mensheid, maar bij die nieuwe mensheid. Romeinen 6 zegt, dan dienen we dus niet de zonde, want die hoort bij die oude mensheid. Maar we dienen inderdaad de rechtvaardigheid. En Romeinen 7 zegt, wij dienen niet de wet, want dat is ook gelegd op het vlees en op de oude mensheid. We dienen niet de wet, maar wij dienen inderdaad niet onder het oude verbond, want dat is de wet, maar dus onder het nieuwe verbond. En voor degene die het idee hebben dat Romeinen niet over het nieuwe verbond spreekt, moet ik u zeggen dat het nieuwe verbond al aangeduid wordt, niet letterlijk genoemd, maar het nieuwe verbond en het oude verbond hebben beiden verschillende, vele aanduidingen, vele synoniemen. Het oude zowel als het nieuwe. Maar in Romeinen 1 staat al dat Paulus was afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. En het evangelie is niks anders dan de prediking van de blijde boodschap. En dat is de boodschap van het nieuwe verbond, want dat is wat hij beloofd had. Ik zeg dat kort, want het is niet specifiek mijn thema. Ik doe het er even buitenom. Hè? Het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. En dus het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Nou, wat had God beloofd in het Oude Testament? Noemt u maar. Roept u maar, moet je trouwens zeggen dan, hè. Wat heeft God beloofd in het Oude Testament? En God heeft beloofd, nou als hij dan wat beloofd heeft, noem ik twee dingen voor het gemak. Eerst, één is, hij heeft de belofte gedaan aan Abraham, die vervuld zou worden in Christus. Dus heet het evangelie, als het goed is, ook het evangelie van Christus, toch of niet? Het evangelie, de boodschap van het nieuwe verbond, als dat komt via Christus, dan moet het ook heten het evangelie van Christus, of niet? Nou, zo heet het ook, maar dat is in vers 16 van Romeinen 1. En we hebben het nou over vers 1 en 2 van Romeinen 1. Klopt precies, dus. Belofte aan Abraham, belofte met betrekking tot de komst van Christus, en dus het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had, heet dus prompt het evangelie van Christus. Het heet trouwens ook het evangelie der genade, ter onderscheiding uiteraard van de wet. Want de blijde boodschap is de boodschap van de genade, maar dat is het nieuwe verbond dus. Terwijl de wet, de prediking van de wet, bepaald geen blijde boodschap is. Dat hij sommige mensen aanspreekt is wat anders. Maar blijde boodschap, dat is niet de wet in elk geval. En dan nog een keer, er staat in Romeinen 1, het evangelie. Waar Paulus dienaar van was dus. Hij houdt het even vast, want daar komen we nog op terug. Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Aan Abraham zeg ik. En ik kan het bewijzen, want Galaten 3 zegt dat God tevoren het evangelie aan Abraham verkondigd heeft. God heeft tevoren het evangelie verkondigd aan Abraham, zeggende in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Zoek het niet eens op, maar u vindt het wel. In Romeinen 3, de linkerbladzijde, iets onder het midden van de linkse kolom. God heeft tevoren aan Abraham het evangelie gepredikt. Petrus was wat dat betreft dus niet de eerste. Nee, maar het punt is dat wat aan Abraham verkondigd en beloofd was, dat zou vervuld worden bij de komst van de Messias. En toen die verschenen was, bij zijn opstanding uit de dood uiteraard, wanneer anders, toen verscheen daar de apostel Petrus ten tonele en maakte gebruik van de hem verleende sleutel enzovoort. En sprak zijn Petra uit, zijn getuigenis, namelijk deze is de Christus, de Zoon van de levende God. Want God heeft deze Jezus gesteld tot Heer en tot Christus. En dat zijn bijna dezelfde woorden als uit Matthäus 16 dus. Of bent u dat inmiddels vergeten? Nou goed, want daar hebben we het over gehad, hè? Nou, dan waren we dus inmiddels al in Romeinen 8. Want Romeinen 6 zegt, nu wij kinderen God zijn, dienen we niet de zonde. Romeinen 7, ik vereenvoudig nu een beetje natuurlijk. Maar Romeinen 6 zegt, we dienen niet de zonde. Romeinen 7 zegt, we dienen niet de wet. En Romeinen 8 zegt, wie dienen we dan wel? Ik zal het nog anders zeggen. Romeinen 6 zegt, de zonde zal over u niet heersen. Romeinen 7 zegt, de wet zal over u niet heersen. Romeinen 8 zegt, wat er wel over ons heersen zal. De geest. Want wij hebben de geest ontvangen, de geest Gods, de geest van Christus die in ons woont. Romeinen 8, vers 9 of zo, en daar in de buurt. En daarna een paar versen verder, dat wij door de geest zouden geleid worden tot het zoonschap. Ik bedoel niet één specifiek vers, ik bedoel gewoon het hele gedeelte wat verder volgt. De geest zou ons leiden tot onze aan, of naar onze aanstelling tot zonen. En dat zou pas gebeuren, dat laatste, bij de verlossing van ons lichaam. En dus, zolang wij nog niet van dit lichaam verlost zijn, en zolang de zaligmaker nog niet uit de hemel verschenen is om onze vernederde lichamen te veranderen en gelijkvormig te maken aan zijn heerlijk lichaam, zolang zijn wij officieel nog geen zonen Gods. En zolang we dat niet zijn, worden we wel degelijk door de geest geleid, is de bedoeling. Want de bedoeling is dat wij ons voor die leiding van de geest openstellen. Wordt vervuld met de geest, zegt de apostel dus later. In Efeze 5, om maar eens wat te noemen. Kortom, in hoofdstuk 5 is al gezegd wie wij geworden zijn, kinderen Gods. Hoofdstuk 6, 7 en 8 zegt hoe het nou verder moet. Niet onder de heerschappij van de zonde, niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de Heilige Geest. En langs die weg zullen we ook tot erfgenamen in de toekomst worden aangesteld. En dan hebben we Romeinen 8 gehad. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Het zit allemaal perfect in elkaar. Niet de zonde, niet de wet, want dat scheidt ons wel. Maar de geest, waardoor we juist met God verbonden zijn. Maar hoe moeten we nou verder? Nou, ongeveer op de koers van hoofdstuk 6 dus. Onze lichaam, onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Maar de vraag is vervolgens, waarom staat dat dan niet in hoofdstuk 9? Want in hoofdstuk 9 wordt het ineens verschrikkelijk ingewikkeld. Veel ingewikkelder dan in Efeze 2 en 3. Ja, voor sommigen is dit moeilijk, dat weet ik. Maar dan moet je maar meer in je Bijbel lezen, hè. Dus dan krijgen we Romeinen 9, maar het wordt veel moeilijker. Veel ingewikkelder dan Efeze 2 en 3. Want Romeinen 9, 10 en 11... Nou ja, dat komt eerst de traditionele opvatting. Hè? De traditionele, verkorte versie luidt als volgt. Romeinen 9, 10 en 11 zijn een parenthese. Daar hebben we dat woord meer gehoord. Echt. Romeinen 9, 10 en 11 zijn een parenthese, een intermezzo, een stuk tussen haakjes. waarin de apostel ineens, plotsklaps, maar dat hoort niet bij de verklaring officieel, maar het is natuurlijk wel zo, waarbij de apostel Paulus plotseloos ineens ingaat op een merkwaardige verschijnsel van hoe dat nou eigenlijk zit dan met Israël, want wij weten toch alle dat de beloften gedaan zijn aan Israël. En dat een nieuw verbond ter vervanging van het oude, en dat dus de genade ter vervanging van de wet, beloofd was in elk geval aan Israël. Maar waarom krijgt niet Israël de deel aan, maar slechts gelovigen en dan nog in het bijzonder gelovigen uit de heidenen, want Romeinen zijn rare jongens. Oh, dat komt uit een ander boek. Maar goed, de Romeinen zijn in ieder geval heidenen. Kortom, Romeinen 9, 10 en 11, in die hoofdstukken worden wij geconfronteerd met de eigenlijke positie, de eigenlijke functie, eigenlijk het wezen van de gemeente. En dit is een heel moeilijke. Ik heb zelfs van de week al gedacht, eigenlijk zouden we een volgende conferentie ons eens gewoon moeten bepalen bij Romeinen 9, 10 en 11. Al vrees ik dat het, ook als we er een week over doen, nog een knap ingewikkeld onderwerp is. Want er zit heel veel aan vast. Want wat wordt er in die hoofdstuk uiteengezet? Nou, dan mag ik het dus samenvatten en me excuseren voor het feit dat ik er niet een week de gelegenheid voor heb. Dus dan moet ik het samenvatten, zeg ik. Nou, Romeinen 9, 10 en 11 zetten uiteen dat de gemeente iets anders is dan Israël. Vervolgens zet het ook uiteen dat de gemeente hetzelfde is als Israël. Vervolgens zet het uiteen dat de gemeente niet het koninkrijk is. En het zet uiteen vervolgens dat de gemeente wel het koninkrijk is. Dus u begrijpt dat dit een heel moeilijk schriftgedeelte is. Maar het zet natuurlijk uiteen hoe de gemeente iets anders is dan Israël. En hoe, van de andere kant bezien, de gemeente wel degelijk Israël is. Maar beide dingen. En je moet dus even, weet je wel, even het hamertje tegen het hoofd hebben om alle gedachten even los te weken. Om ze dus goed opnieuw te kunnen rangschikken, want dat is wat noodzakelijk is. Het gebeurt wel systematisch hoor, in drie hoofdstukken. Maar er zit ontstellend veel aan vast. En wat er dus gebeurt in die hoofdstukken is dat uiteengezet wordt in elk geval, laat ik het makkelijkste dan nemen, in elk geval wordt uiteengezet dat voor wie de beloften dan ook bestemd zijn, voor welk volk dan ook, het maakt voor ons individueel totaal niets uit, want waar het om gaat is dat de beloften alleen vervuld zouden worden, zoals het Oude Testament ook leert, alleen vervuld zouden worden aan degene die geloven. En dat het de bedoeling was dat Israël als eerste volk onder de volkeren tot geloof zou komen, maar helaas is dat niet gebeurd. Dat wil zeggen, Israël is niet tot geloof gekomen, hoewel dat wel de bedoeling was. En voor de gelegenheid moeten we dan zelfs onder Israël nog verstaan slechts het Joodse volk, want anders wordt het nog ingewikkelder. Maar het volk als zodanig kwam in ieder geval niet officieel tot geloof, zodat vervolgens moet worden vastgesteld dat niet gebeurde wat de bedoeling was. Maar dan zegt Paulus, nee, er gebeurde wat wel de bedoeling was. De bedoeling was dat mensen tot geloof zouden komen. En voor Israël was weggelegd dat het eerste volk zou zijn. Dat komt omdat via de wet een vloek gelegd wordt op Israël. Dus heeft God compensatie geregeld en gezegd, nou ja, jullie krijgen het oude verbond, dat is een vloek. Maar als compensatie ontvangen jullie ook als eerste het nieuwe verbond, en dat is een zegen. Maar die vloek was zo zwaar dat men niet tot geloof kwam en dus geen deel kreeg aan het nieuwe verbond, waarvan men de eerste zou zijn. Toch? Dus wat gebeurt er vervolgens? Het is maar één van de talloze manieren om hetzelfde verhaal te vertellen. Wat gebeurt er vervolgens? Wel, er komen wel degelijk mensen tot geloof, maar niet het Joodse volk, maar wel heidenen. En wat doet God? Wel, hij geeft aan die heidenen uiteraard het nieuwe verbond. Maar dan wordt het ingewikkeld, want van de volkeren, onder de volkeren, zou Israël het eerste volk zijn. En met name het Joodse volk, omdat de Messias, de koning, zelf immers uit Juda is en de eerstgeboren is van Juda. Maar het Joodse volk kwam niet tot geloof, er kwamen wel anderen tot geloof in het algemeen gesproken. Dus heidenen, wat doet God daarmee? Hij isoleert die gelovige heidenen van de rest van de wereld. Hij plaatst hen in overeenstemming met zijn belofte onder het nieuwe verbond, want dat was beloofd. Maar hij geeft aan hen een nog hogere toepassing van diezelfde beloften. En hij zet die verzamelde gelovigen niet ergens op aarde in een land, zo van dit is mijn eerste volk. Want het wordt daar knap ingewikkeld van als het zo zou gebeuren. In plaats daarvan zet hij hen in een beter vaderland en geeft hen bovendien ook betere beloften enzovoorts. Hij zet hen namelijk in de hemel. Hebben jullie dit nog gevolgd? Dat betekent dat straks, als dat in de hemel zetten voltooid is, kortom, als de gemeente voltallig is, waarbij ik niet gezegd wil hebben dat daar een aantal voor staat, officieel. Maar ik wil zeggen, als daar de datum bereikt is waarop deze bedeling wordt afgesneden, de datum bereikt wordt waarop God zegt, en nou wordt het tijd voor de openbaring van mijn koninkrijk op aarde, dan wordt de gemeente opgenomen. En daarna wordt het evangelie slechts gepredikt aan het Joodse volk, exclusief aan het Joodse volk, in een periode van 7 jaar, om te bewerkstelligen dat dat Joodse volk ook daadwerkelijk het eerste wordt onder de volkeren der aarde wat tot geloof komt. En dus wordt het evangelie straks gepredikt in de straten van Jeruzalem, de hoofdstad van het Joodse volk. En nergens anders wordt het gepredikt. En als het na die 7 jaar dan nog niet tot geloof gekomen is, dan is daar, sorry dat ik het zo laconiek zeg, want ik moet wel, anders dan kan ik niet verder doorspreken. Maar als dan die 7 jaar nog niet voorbij zijn, dan is er een eenvoudige oplossing. God neemt gewoon alle ongelovigen van het Joodse volk weg. Dan hou je automatisch een gelovig Joods volk over. Wie niet wil, hoeft niet. Maar God zegt, het is nou mijn tijd, nou gaat het gebeuren. En hij doet dus 2 dingen. Hij brengt ten eerste het evangelie via de 2 getuigen. Er zijn een paar die zich daarvoor genomineerd hebben. Mozes en Elia, wat dacht u wat? Maar in ieder geval, dat is nou ons thema niet, dus ik ga er nou heel los overheen. Die 2 getuigen die het evangelie prediken aan het Joodse volk, want het is de tijd, het Joodse volk moet tot geloof komen en God zorgt er ook voor. En dat is makkelijk genoeg. Hij geeft hen de gelegenheid, daar is de prediking. Want hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? In de verkorte versie van Romeinen 10. Zie je? Ja. Hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? Nou, die prediking vindt dus ook inderdaad plaats. En wie niet wil, hoeft niet, het is niet anders. Als men niet wil, wel nu, het is nu de datum, de vastgestelde dag. Want zo noemt de schrift dat, de bestemde tijd waarop het Joodse volk tot geloof zou komen. En gebeurde niet op positieve wijze, dan gebeurde het aan de andere kant op de negatieve wijze. Zo gebeurt het ook. Maar goed, dan spreken we over de tijden van de grote verdrukking. En zo wordt dan toch het Joodse volk en vervolgens alle 12 stammen van Israël, het hele volk Israël, wordt toch het eerste volk onder de volkeren, op aarde namelijk. Want de gemeente is niet op aarde. Wordt ook niet gerekend tot de volkeren der aarde. En voor zover de gemeente een volk is, is het dat toch op een andere manier dan dat de volkeren der aarde dat zijn. Van andere aard. Klaar uit. Nou. Dus de gemeente is niet Israël. Maar deze dingen staan in wezen allemaal in Romeinen 9 tot en met 11 hoor. Eindigt ook ongeveer met al zo zal geheel Israël zalig worden. En niet straks zal geheel Israël zalig worden, want daar staat er niet. Er staat al zo zal geheel Israël zalig worden. Hoe dan? Wanneer zij in hun ongeloof niet blijven, staat er. Wanneer ze tot geloof komen. En zo worden wij ook zalig, namelijk op grond van hetzelfde geloof, want er is bij God geen aanneming des persoons. Maar nou anders. Nu de andere kant van het verhaal. De gemeente wordt wel degelijk in de Bijbel aangeduid als een volk. Want, zei Jacobus, naar de mens gesproken en volgens de wet de erfgenaam van de troon van David in Jeruzalem. In de dagen dat nieuwtestamentische tijd was aangebroken. Zei Jacobus, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En als je weinig van de schrift is, stel dat je heel veel weinig weet, dan denk je, oh dat is Israël natuurlijk. God verzamelt zich eerst de volken. Want als straks het koninkrijk openbaar wordt, verzamelt hij zich eerst het volk Israël uit de heidenen, toch of niet? Dat staat in Deuteronomium al, dus dat kan niet missen. Nog wel eerder, denk ik trouwens, maar goed. Hij verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat moet dan Israël zijn. En daarna pas zullen de overige volken tot geloof komen. Maar dat zei Jacobus niet. Maar het zijn de woorden die Jacobus gebruikt en toepast op de gemeente van onze dagen, zijn woorden die ook net zo makkelijk, wanneer er verder niks bij staat tenminste, net zo makkelijk van toepassing gebracht kunnen worden op Israël. Want in de toekomst zal Israël als volk voor Gods naam, een volk hem ten eigendom, volgens Exodus onder andere en volgens Petrus wellicht ook, maar een volk voor zijn naam, een volk voor zijn eigendom, zal verzameld worden uit de heidenen, zal gezet worden in een specifiek vaderland, met in het midden de troon. Maar de gemeente van vandaag is net zo goed een volk wat verzameld wordt uit de heidenen, wat wordt gezet in een specifiek vaderland, een beter vaderland heet het in Hebreeën. En het wordt gezet in, niet bij Jeruzalem, maar in de hemels Jeruzalem staat daar. En de gemeente wordt daar bovendien genoemd, inderdaad, een gemeente van eerstelingen. Nou, er is niks mee mis. En de woorden daar kun je bijna toepassen op Israël, sommigen doen het dus ook. Maar het kan niet, want Israël wordt niet verzameld in een hemels Jeruzalem, maar in een aards Jeruzalem. En de profeet zei al in dat verband, Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats, namelijk te Jeruzalem. Leuk, hè, zo'n uitspraak. Zacharia was het, geloof ik. Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats, namelijk te Jeruzalem. Daar zal Israël verzameld worden, letterlijk. Maar de gemeente wordt ook verzameld, ook uit de volkeren, ook als eersteling, maar dan op een andere plaats, namelijk in de hemel zelf. Zodat langs de ene kant de gemeente gewoon Israël is, want de beloften die aan Israël gedaan zijn, worden vervuld aan de gemeente. Zij het dan op een hoger niveau, en wie kan daar nou bezwaar tegen maken? De helft was ons niet aangezegd, en wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dat heeft God bereid voor ons. En God die bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of denken, Efeze 3, de laatste verse, daar had ik het nog net niet over, hè? God die bij macht is om meer te doen dan wij bidden of denken, kijk, daar gaat het om, dat doet hij ook. Hij geeft ons meer dan strikt genomen beloofd was. En we hebben dat te danken aan het ongeloof van het Joodse volk. Als je het zo historisch beziet. Dat is niet de enige manier om het te vertellen, lang niet. Er zijn talloze manieren, misschien vertel ik er nog een paar in de loop van de rest van de week. Maar waar het nou maar om gaat, is dat je de gemeente kunt zien als een volk van eerstelingen uit de heidenen. En inderdaad, een volk wat ontvangen heeft heerschappij over al de volkeren, want dat ontvangt de gemeente. Paulus schrijft notabene zelfs aan de Corinthiërs dat zij, die het onder elkaar niet eens konden worden en elkaar voor de rechter sleepten, en zegt, weet je niet dat wij de engelen zullen oordelen? En weet je niet dat wij de wereld zullen oordelen? En dan zeggen we, maar kwam dat dan niet aan Israël toe? Ja, precies. Maar u moet zich even kunnen voorstellen dat gewoon op aardsniveau Israël het eerste is onder de volkeren, straks in de toekomst. Maar dat er boven Israël nog een ander volk is, wat weer macht uitoefent om zo te zeggen, ik weet niet of dat een goede term is, maar in ieder geval wat weer heerst over Israël. Want heel de gedachte is dat wat God op aarde tot stand brengt, brengt hij tot stand vanuit de hemel. En daarbij gebruikmakend, namelijk van hemelse machten, hemelse geestelijke machten kun je dus rustig zeggen in dat verband, die hun invloed hebben op de aardse dingen en dus gewoon in mensen. En wij dienen te weten, maar ik moet het echt zo zonder meer en zonder veel tekstverwijzing zeggen, helaas. Maar het is volgens zonder meer zo, dat in de hemel inderdaad nu zo'n verzameling van overheden, machten en geesten is, zal ik maar zeggen, met heet geestelijke boosheden, die inderdaad de mens op aarde inspireert, leidt, beïnvloedt en in werkelijkheid over de mens heerst. En dat is de macht van Satan uiteraard. Maar wat wij uit andere schriftgedeelten leren, is dat als straks de gemeente naar de hemel gaat, dat Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen worden op aarde. En voor de hand ligt dus meteen de conclusie te trekken, en ik heb er ook niks tegenin kunnen vinden overigens, maar de conclusie te trekken, dat het werk wat Satan en zijn engelen nu doen, in negatieve zin, straks wordt overgenomen door de gemeente in positieve zin. zodat wij straks degene zijn die vanuit de hemel in de eerste plaats Israël inspireren. En dan ga ik meteen even verder, ik ben al mooi op dreef met het zomaar te vertellen. U moet zelf onderzoeken of deze dingen al zo zijn. U hebt een Bijbel en de concordantie, u moet het kunnen. Als u het niet kan, dan komt u maar weer eens terug. Dat kan, dat meen ik serieus. Ik hoef niet altijd alles helemaal te onderbouwen. Maar het hele punt is dat de gedachten zoals ik hem nu naar voren breng, volstrekt in overeenstemming met wat volgens mij de Bijbelse gedachte is. Namelijk dat de gemeente deel heeft aan het lichaam van Christus en dus de bekende bruidegom is en dus de man. Efeze, ja. 5, ja. Het lichaam van Christus, ja. En dus de man, ja. Efeze 4 trouwens vervolgens. Een mannelijke rijpheid van de gemeente. En dat Israël, in ieder geval Israël, en wellicht nog wat meer, maar in elk geval Israël, de bruid en dus de vrouw zou zijn. En dat vervolgens, als de gemeente in de hemel is, en Israël op aarde tot bekering is gekomen, en daardoor ook de volkeren behouden zijn geworden op dezelfde wijze, namelijk door de prediking van het evangelie enerzijds en door het oordeel over de ongelovigen anderzijds, dat dan het koninkrijk op aarde aanbreekt, dat in de schrift beschreven wordt als de bruiloft des lams. Trouwens, je hoeft de Jood niet te vertellen, de zeven is de bruiloft, de sabbat is de bruiloft. Of de bruid, bij gelegenheid, dat maakt weinig uit. Want de gedachte is dan dat dan eenheid, gemeenschap tot stand gebracht wordt tussen hemel en aarde. Maar wat je je daarbij moet voorstellen, dat weet ik niet. Dus zeg ik het nou anders. Er wordt gemeenschap tot stand gebracht tussen de gemeente in de hemel en Israël op aarde. Tussen de man, de bruidegom, en de vrouw, namelijk de bruid. En de gedachte is dat bij die gelegenheid de bruid, die dus de vrouw wordt, onderworpen zal zijn, onderdanig zal zijn aan de man. En zo goed als die vrouw of bruid inderdaad een volk is, zo is de bruidegom ook een volk, namelijk de gemeente. En deze man en vrouw samen, de gemeente en Israël, die zijn gezamenlijk erfgenaam van in principe dezelfde belofte, maar de een een beetje hoger dan de ander, want de man staat boven de vrouw. En gezamenlijk zijn zij eersteling onder de volkeren. En op aarde, in de zienlijke wereld gerekend, is het slechts Israël. De uiterlijke heerlijkheid van de man. Maar achter die vrouw, zal ik maar zeggen, die ideale huisvrouw, zoals beschreven in Spreuken, wat was het, 31? Alle vrouwen weten dat te vinden in de Bijbel. Spreuken 31, buurvrouw. Die ideale huisvrouw, zal ik maar zeggen, is niemand anders dan Israël straks in, laten we zeggen, 1000-jarig rijk voor het gemak. Maar boven die vrouw staat de man. En de vrouw ontleent haar kracht aan de man. En het is de man die heerst over de vrouw, wel degelijk. En het is dus de gemeente die heerst over Israël. En hoe dat gebeurt, ongetwijfeld zo dat de gemeente Israël inspireert tot, net zo op dezelfde wijze feitelijk, zoals de natuurlijke mens vandaag de dag nog steeds geïnspireerd wordt door overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Zo zal Israël geïnspireerd worden door de gemeente, deze machten in de hemel, deze zonen, die mede-erfgenamen zijn van Christus en die dus deel hebben aan inderdaad die uitspraken over de bruidegom die zou komen enzovoort. 6 schriftplaatsen genoeg die ik u daar in dat verband zou kunnen voorhouden, maar ja, u begrijpt dat dat wel een beetje buiten de orde gaat nu even, hè. Want waar het me nou maar om gaat, is dat ik probeer uit te leggen dat Romeinen 9, 10 en 11 niet slechts een intermezzo zijn. Laat ik zeggen, literair gezien is het dat natuurlijk wel. Het is de onderbreking van het betoog, zoals je dat in sommige boeken wel vaker tegenkomt, als het een beetje een fatsoenlijk boek is. Bestaan die nog? Maar goed, dat ineens het verhaal wat in een hoofdstuk verteld wordt afgebroken, dat pas 1 of 2 hoofdstukken verder het verhaal wordt voortgezet, omdat we eerst iets moeten weten aangaande dingen die op een andere plaats en wellicht op een andere tijd gebeuren. Want die dingen gaan samenkomen, maar je moet eerst van beide op de hoogte gesteld zijn. Maar daarom is het wel hetzelfde verhaal, en dat is hier ook zo. Want voordat vastgesteld kan worden, voordat gezegd kan worden hoe wij als gelovigen zouden wandelen, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, moet eerst uiteengezet worden van welk volk, van welk lichaam, van welke man wij leden of delen zijn. Namelijk van Israël en toch weer niet. Enzovoorts. Van het koninkrijk en toch weer niet. Wel het koninkrijk, maar niet op aarde. Wel het nieuwe verbond, maar in een hogere toepassing dan de toepassingen van op Israël, enzovoorts. Wel het koninkrijk, maar niet het koninkrijk van David. Hoewel tegen de term niks in te brengen is, want de Heer Jezus is de zoon van David. Maar het heet nou eenmaal niet zo, het is het koninkrijk Gods. En daar spreekt de apostel hier ook over, met name in Efeze, koninkrijk Gods. Daar is hij dienaar van. Zegt hij in vele brieven, ook in de beroemde of beruchte drie brieven. Ook daarin staat dat hij dienaar is en actief is in het koninkrijk Gods. Dus het gaat wel degelijk over het koninkrijk. Maar dan dat hemelse koninkrijk vooralsnog. Want de wil Gods is dat hij eerst dat wat in de hemel is en pas daarna dat wat op de aarde is onder Christus zal brengen. Onder de heerschappij van Christus zal brengen. Dat is Efeze 1 vers 9 en 10. Maar het is ook gewoon het onze Vader, zeg ik altijd. Hè? Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Eerst in de hemel en na dat voorbeeld ook op de aarde. Zodat je eerst in de praktijk, niet dat het in het vers staat, maar het blijkt dat het klopt. Zodat je eerst in de hemel een volk krijgt voor zijn naam en dan op de aarde een volk voor zijn naam. En de hemel staat hoger dan de aarde, dus eerst de hemel. Bovendien, wie kan het de Heer kwalijk nemen dat hij meer belang hecht aan de troon van zijn vader in de hemel dan aan zijn troon op aarde, de troon van David. Want als in de hemel alles in orde is, dan is het, noemen ze net de uitdrukking, dan is het een fluitje en hoe heet zoiets? Peulusje, is dat iets nets? Nou goed. Dan is het zeer eenvoudig dan in ieder geval om van daaruit alsnog de troon van David te bezetten. En de Heer heeft alle tijd. En zijn vader zei tegen hem, toen de vader zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zei hij vervolgens tegen hem, eis van mij en ik zal u geven. En ik zeg er altijd meteen achter, en hij heeft nog niet geëist. Want waarom zou hij ook, hij heeft tijd, kent hij. En wij ook. Want kom toch. Er hoeft weinig voor te gebeuren. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En in welke mate hij daar gebruik van maakt, mag hij zelf weten. En hij is niet ongeduldig, hij is langmoedig, zegt Paulus. En hij is langmoedig, zegt Petrus. En ze spraken over hetzelfde, zei Petrus. Toch? Nou, dat was even snel, hè, vanavond. Maar wat ik u maar vertellen wil, is dat wat hier in Romeinen 6 eigenlijk al aan de orde komt, en daarna van opzij nog toegelicht wordt in 7 en 8, dat die gedachte wordt voortgezet in Romeinen 12, waar dan ineens staat, ik bid u broeders door de ontferming in Gods, dat gij uw lichaam stelt tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Het zal duidelijk zijn dat het fundamenteel hetzelfde is als, stel dan uw leden tot wapenen der gerechtigheid reeds in Romeinen 6. Maar het verhaal werd onderbroken om eerst te spreken over de aard van de gemeente als zodanig. En het is een knap ingewikkeld gedeelte, dat wil ik u er wel bij vertellen. Maar niettemin, zo steekt het in elkaar. En dat deel wat spreekt over wat de gemeente wel is en wat de gemeente niet is, dat eindigt met de schitterende woorden van Romeinen 11 vers 33. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Laat de woorden vooral goed tot u indringen, want ik ben niet van plan ze te bespreken nog meer. Ik lees alleen langzaam. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen. Wij zouden niet op de gedachte komen namelijk. En hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen, want wij zouden niet op de gedachte komen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Niemand uiteraard. En wie is zijn raadsman geweest? Niemand. Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Maar 1 Korinther 2 zou zeggen, doch God heeft het ons geopenbaard. Maar hier hoeft dat niet meer gezegd te worden, want het is al gezegd. Want die wegen Gods, die oordelen, en oordeel is crisis, en crisis betekent een cirkel, herkent u dat woord toch, hè? is een omwenteling. Dus die wegen en die omwentelingen en die weg die God gaat, linksaf en rechtsaf enzovoorts, die zouden wij niet gekend hebben, maar die zijn net in de voorgaande 3 hoofdstukken geopenbaard. Wil het Joodse volk niet, dan de gemeente. De gemeente die toch op een of andere wijze Israël is, en op meerdere wijze trouwens, en op een andere wijze toch weer niet. Enzovoorts. Een volk, een gemeente die deel heeft aan de beloften die uitdrukkelijk aan Israël gedaan zijn, hetgeen echter niet wegneemt dat diezelfde beloften alsnog op Israël zullen worden toegepast. Eén sluit het ander niet uit. Het is gecompliceerd. Maar niettemin, besluit ook met deze gedachte. Wij zouden daar niet opgekomen zijn, maar God heeft het geopenbaard. Waarmee ik maar gewaarschuwd wil hebben, met redeneren kom je daar dus niet uit. En mocht u denken dat ik heb staan redeneren, dat is niet waar, ik heb staan citeren. Terwijl ik het vertel, heb ik de schriftgedeelte in gedachten, daar staat zus, daar staat zo, enzovoorts. Dat ik dat er niet allemaal bij vermeld heb, dat hoop ik niet dat u me dat kwalijk neemt, maar zo is het wel. Dat bedenken wij niet zelf, dat beredeneren wij niet, dat filosoferen wij niet, dat lezen wij in de schrift. Het is moeilijk genoeg, ik geef het ogenblikkelijk toe. Maar, het zijn ook ingewikkelde dingen, er staat er ook bij. Nou, zoals Romeinen 9 tot en met 11, sprekend over wat de gemeente wel is en wat de gemeente niet is, eindigt met de doxologie, zoals het heet, de lofzang, zo eindigt Efeze 3, want Efeze 2, in ieder geval vanaf vers 11 tot en met Efeze 3, is daar de onderbreking, sprekend over wat de gemeente wel is en eventueel over wat ze niet is. Zo eindigt ook dat gedeelte, Efeze 3, met gelijksoortige woorden als het einde van Romeinen 11. Alleen van een totaal andere kant benaderd, niet een lofzang, maar een gebed. Maar wat mij betreft kun je er ook een lofzang in lezen. Namelijk, om deze oorzaak, vers 14 van Efeze 4, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Efeze 1 vers 3. Is dat dezelfde uitdrukking? De Vader van onze Heere Jezus Christus. Om deze oorzaak, daarom nog steeds vanwege dat we zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus, en dat we leden zijn geworden van de gemeente, en opdat we in goede werken zouden wandelen, daarom buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Want te zeggen dat Israël het uitverkoren volk is, is niet onbijbels. Maar te denken dat er verder niks uitverkoren is, dat is absoluut onbijbels, want er is maar één God. Want God is niet God der Joden alleen, maar ook God der Heidenen. Maar dat was alweer Romeinen 3. Alle volken, alle mensen. Dus uit welke al het geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt, let op, in de hemel. Want als u het mij vraagt, wordt daarmee specifiek gedoeld op de gemeente uiteraard. Dat is net uitgelegd in de voorgaande hoofdstukken. En dan staat er, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest. Proef je nou ook Romeinen 8 daarin? De geest die ons zou leiden. Want het is de geest die ons deze waarheden, ons in deze waarheid zou leiden. Mede via het woord, maar wel degelijk, de geest die het zou doen. Het is diezelfde geest die daarna ook zijn uitwerking zou hebben, zijn werk zou doen in ons leven en zelfs in ons lichaam. En die kracht is dus die geest. Kracht uit de hoog, kracht van omhoog. Versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw binnenste, want hart betekent gewoon binnenste, inwendige, dat heb ik eens nagevraagd aan een timmerman. Dat betekent gewoon het binnenste, het midden. En het midden is weer de plaats van waaruit geregeerd zou worden, dus waar is de geest? In ons binnenste, in ons hart, in het midden, en van daaruit zou hij regeren, was de bedoeling. Dus opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen, en gij dus Christus zou leven in plaats van uzelf. Maar dat was 2 Korinthe 5. Wie zei dat het eenvoudig was de afgelopen dagen? Want u wordt graag alles onthouden te hebben, hè? Want ik roep het allemaal weer op nu. Goed. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde, want God is liefde en woont in onze harten, de liefde Gods welke in onze harten is uitgestort, Romeinen 8, het laatste vers. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld, als het een plant is, en gegrond, als het een bouwwerk is, en het is allebei, het zijn 2 verschillende beelden, en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen. Wat? Het werk van God in Christus, in het bijzonder in onze bedeling, naar aanleiding van de voorgaande hoofdstukken. Opdat gij ten volle kondet begrijpen de ware aard van de gemeente, als een hemels volk met een hemelse roeping en bestemming, waarbij we ons weinig kunnen voorstellen, maar daarom zouden wij punt 1 de schriften moeten bestuderen en punt 2 hebben wij dus de Heilige Geest nodig, opdat die ons daarmee zou bekrachtigen, opdat die ons daarin zouden leiden. En toen zei Jacobus, meteen aan de aanvang van zijn brief, en het leek me tamelijk verstandig, die zei, indien iemand het u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Maar Paulus doet 2 stappen verder en die zegt niet, als je het aan wijsheid ontbreekt, begeer het van God. Hij zegt, ik zal het wel even voor je vragen. Hoezo verschil? Tussen Jacobus en Paulus. Maar goed, hè, hoezo verschil, zeg ik. Nee, ik ga er niet verder op. Ik leg alleen de vraag u voor. We moeten zelf wat mee doen. Nou goed, hij zegt dus, opdat gij ten volle konden begrijpen, dat die geest dus in ons zou zijn, in de inwendige mens, vers 16, vers 18 dan, opdat gij volledig konden begrijpen met al de heiligen. Toen heeft men helaas uitgevonden, is een hardnekkig misverstand, dat het de bedoeling is dat we allemaal maar een beetje begrijpen. Echt. Men haalt dikwijls dit vers aan om aan te geven dat wij allemaal maar een beetje begrijpen. En dat is erg triest, want het vers zegt nou net het tegenovergestelde. De bedoeling is niet dat we allemaal een stukje van de legpuzzel hebben, zodat als we allemaal bij elkaar samenkomen en in gemeenschap zijn, dan hebben we alles bij elkaar compleet. Want zo wordt het nooit. Ik kan het niet uitleggen, mensen. Ik kan die dingen gewoon niet uitleggen. Als u een beetje weet en ik een beetje, wat weten we dan samen? Elk nog maar een beetje, want dat is niet samen. Dat komt zo niet samen. Daar blijft ieder een stukje. Zodat niemand ooit zijn puzzel kan neerleggen. Ja, dat is een slechte vergelijking wellicht, maar zo werkt het niet. De bedoeling is niet dat we allemaal een beetje begrijpen. De bedoeling is dat we allemaal ieder voor zich ten volle begrijpen. Zodat u begrijpt en ik begrijp allemaal precies hetzelfde. Zodat wij ten volle konden begrijpen. Opdat gij ten volle konden begrijpen met al de heiligen. Zodat al die andere heiligen ook ten volle begrijpen deze dingen. Dat is de bedoeling. En niet omdraaien en zeggen nou ik weet al een beetje. En dat is in overeenstemming met de Bijbel. Punt. Nee, de bedoeling is juist dat we allemaal deze dingen begrijpen. In ieder geval, ik wil wel wat terughoudender zeggen, de bedoeling is in ieder geval dat we met dezezelfde dingen stuk voor stuk gevuld zijn en vol is vol. En hoe groot onze inhoud is, mag dan misschien verschillend wezen, als het maar vol is. Dat heb ik eens nagevraagd aan die weduwe, weet ze ook weer. Was dat in Sarfat? Dat weet ik nooit zeker. Want er lopen zoveel van die weduwe in de Bijbel rond. Vrede staat, hè? Allemaal een beeld van Israël wat de man verloren heeft. Maar goed, hè? Maar er waren een heleboel vaten in huis gehaald. Overal vandaan. Was niet Sarfat, hè? Volgens mij niet. Of wel? Toch. Maar ik weet het, doet er ook niet toe. We kennen allemaal het verhaal, dus vooruit. Dus ze hadden allemaal kruiken in huis gehad. Allemaal in hetzelfde huis. De deuren dicht. En er waren kleine vaatjes en grote vaatjes. En ze werden allemaal vervuld. Is dat geen mooi beeld van de gemeente, is, weet ik het niet meer. Dus iedereen vol, daar gaat het om. En dus wordt vervuld met de geest. Hoe vol dat is? Nou, helemaal vol. Hoeveel er dan in zit? Ja, dat maakt niet uit, er kan toch niks meer bij. Zo vol moet het zijn. Dat is tenminste het ideaal. En er is genoeg. Nou goed. Opdat gij ten volle konden begrijpen. Ja, u begrijpt toch dat die vrouw een beeld is van Israël, waarvan de man is overleden en hoe moet ze nou verder? En dan ontstaat de gemeente, al die vaten die van links en rechts van de buren gehaald worden enzovoorts. En in datzelfde huis van die vrouw gebracht worden, hè, zodat de gemeente deel heeft aan Israël, in het huis is van Israël, zelfs op een bepaalde manier en toch op een andere manier. En de man is weg, maar de olie is in alle vaten. En niet meer de man vult het huis of de vrouw, sorry, ik bedoel het heel netjes. Niet de man vult het huis of de huishouding of het gezin of de vrouw, maar de olie doet dat. Het is een beeld van de geest. De Heer is hier niet meer, maar de geest is in ons. Schitterend beeld. Hè? Nou, dat was even in het voorbijgaan dan. Opdat gij ten volle kondet begrijpen. Alle vaatjes vol dus, samen met al die andere vaten. Nou moet het toch duidelijk zijn. welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, bekennen, het zware woord voor gemeenschap hebben, voor deel hebben aan, bekennen. Weet u wel, de man bekent zijn huisvrouw volgens de schrift. Gemeenschap hebben. Dus inderdaad, en bekennen de liefde van Christus, er is immers liefde, gemeenschap, die de kennis, het weten als zodanig, te boven gaat. Want het gaat erom dat het niet in ons hoofd zit, of in ons intellect, of in ons geheugen, maar inderdaad in ons wezen. Dat het ons eigen is. In ons ego dus. We kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt. Nou, wat sta ik toch te vertellen? Het staat allemaal bij. Opdat gij vervuld wordt. Ieder voor zich. Opdat gij vervuld wordt. Met die geest uiteraard van vers 16. Tot al de volheid Gods. Dat is de bedoeling. En de bedoeling is dus dat wij deze geestelijke en gemeentelijke waarheden leren verstaan. Dat wij leren wat die wegen God zijn en wat die oordelen God zijn uit het einde dus van Romeinen 11. Die wij niet na kunnen speuren, waar we zelf niet opkomen, maar die God ons geopenbaard heeft. En waarin wij geleid worden, wel degelijk door de geest. Ja. En dan staat er, hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat hij aan Israël beloofd heeft. Letterlijk, nou ja, dat staat er natuurlijk niet. Maar ik geef maar een voorbeeld meteen, hè. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. Wij zouden niet gedacht hebben dat we behouden konden worden. Maar misschien hebben we toch gebeden dat we behouden mochten worden. En eeuwig leven mocht ontvangen. Wel, hij doet veel meer. En hij is machtig om dat te doen. Hij is in ieder geval machtig om meer te doen zelfs dan hij letterlijk beloofd heeft. Niet minder, dat kan natuurlijk niet. Maar meer wel, uiteraard. En daar kan niemand bezwaar tegen. Mag het ietsje meer zijn? Zei de Heer. Ja. En in plaats van dat hij ons eeuwig leven gaf alleen, en in plaats van dat hij beloofde dat hij ons zou opwekken ten uiterste dagen, opdat wij zouden leven op de nieuwe aarde, zoals normaal de bedoeling was met de gelovigen, en met Israël, en met Abraham, en noem ze maar op, gaf hij ons ietsje meer. Nou ja, eigenlijk, naar aardse normen, oneindig veel meer, want in plaats daarvan gaf hij ons reeds nu hemelburgerschap in plaats van dat u ons straks pas aardsburgerschap zou geven. Let wel op een nieuwe aarde. Want voor degenen die denken dat behouden worden en naar de hemel gaan hetzelfde is, moet ik u zeggen, dat is in onze dagen wel zo. Maar het is niet zo. Het is niet hetzelfde. Behouden worden wil normaal gesproken gewoon zeggen dat men eeuwig leven ontvangt en dus zal wonen op een nieuwe aarde wanneer die nieuwe aarde verschijnt. Dat is wat beloofd is. En in plaats daarvan geeft hij ons niet een nieuwe aarde, maar een nieuwe hemel. En niet pas op de jongste dag, zodat we geen deel hebben aan de opstanding der doden. Maar hij geeft het ons reeds nu en in ieder geval lichamelijk meer dan 1000 jaar eerder voor de jongste dag. Zodat we deel hebben ook lichamelijk aan de opstanding uit de doden. En dus van tussen de doden uit en dus met achterlating van de overige doden die niet wederlevend werden voordat de 1000 jaren volleindigd waren. En ik filosofeer nu, die staat te citeren. Niks anders dan citaten. Nou, dat is waar het om gaat. Hij geeft meer dan hij beloofd heeft. De hemel is niet maar eeuwig leven. De hemel is ook niet een nieuwe aarde of een nieuwe schepping als zodanig. De zaligheid die wij hebben ontvangen is inderdaad de hemel. Hoger dan de aarde. Hoger zelfs dan nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Want de hemel die hij ons geeft is strikt genomen de hemel der hemelen. Boven die nieuwe hemelen en boven de nieuwe aarde die hij maken zou. En belooft dat te zullen maken. Nou, aan die dingen hebben wij deel. En in dat kader zegt dus, nog, ik kan die naad het nu nog een keer citeren. In dat kader zegt Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is aan de rechterhand Gods. Nou, dat is waar het om gaat. Is dat het koninkrijk? Ja, uiteraard is dat het koninkrijk. Maar niet de voltooiing daarvan, maar wel de climax daarvan, het hoogste, het belangrijkste daarvan. Sommigen denken dat de aanbreken van de 1000 jaar de hoogste, de heerlijkste gebeurtenis is in de heilsgeschiedenis. Maar dat is een misverstand hoor. De roeping van de gemeente is dat. waarbij zondaren verhoogd worden tot aan de rechterhand Gods. En waarbij tot oorspronkelijk zondige mensen gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Of in ieder geval wordt tot hem gezegd, gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede, want het zijn uitspraken die in Psalm 2 letterlijk op de Heer Jezus van toepassing gebracht worden, maar via Openbaring 12 wordt ons verteld dat dezelfde uitspraak dan dus ook van toepassing is op degene die deel hebben aan zijn lichaam. Ik ga het nou niet uitleggen, dat heb ik 2-3 jaar terug gedaan, dezelfde plaats hier. Zodat we deel hebben inderdaad aan elke geestelijke zegening van Christus. Het hoogtepunt van de heilshistorie is niet de wederkomst van Christus, maar is inderdaad de opstanding van Christus en daarmee het ontstaan van en de roeping van de gemeente, zoals die voltooid zal zijn ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Ik wou een lied laten zingen, maar staat niet in onze bundel. Mij is erbarming wedervaren, dat al ons denken overtreft. Een God die in zijn vaderarmen de zondaar uit zijn hart verheft. Daar hebben wij deel aan. Laten we dan niet zoeken de dingen die beneden zijn. Laten we hem zoeken, hem eer geven en ons uitstrekken naar het verstaan van de waarheid. En niet ons uitstrekken naar het krijgen van gelijk. Daar gaat het niet om. Het is eigenlijk schandelijk om de Bijbel daarvoor te gebruiken. Sorry, ik bedoel niemand van u persoonlijk. Ik zeg het ook tegen mezelf. Begrijp u me alstublieft goed. Dat zijn dingen die me op het hart liggen. Die komen er nu uit. Dus zeg ik, het gaat niet om ons gelijk. Het gaat niet om of we elkaar kunnen aftroeven. Het gaat niet om of we een discussie kunnen winnen. Het gaat niet om of we onszelf en ons eigen geloof kunnen verdedigen ten opzichte van onze broeders en zusters. Dat is nergens voor nodig. Het gaat om dat we God eer geven en ons met heel ons hart, met heel ons wezen onderwerpen aan de waarheid, hoe die ook zijn mag. Op voorhand. En wie zoekt naar de waarheid en naar de wijsheid, zegt de schrift, die zal vinden. En daar hoef je niet voor te knokken, dat is nergens voor nodig. Dat is wat de Heer ons gewoon geeft, want dat heeft Hij beloofd. En dat is het enige wat echt nodig is. Dat staat trouwens letterlijk in de Bijbel, nou sta ik te citeren onbewust. Want de Heer zei, er is maar één ding nodig. En ik citeer vervolgens de psalm, ten overstaan van Matta, die dacht dat er nog wat anders nodig was. Er was maar één ding nodig, te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Te komen in zijn tempel, zegt de psalm, ik kan niet letterlijk citeren, maar zoiets staat er. Te komen in zijn tempel, dat is de gemeente uiteraard, waar we deel hebben. En daar te onderzoeken zijn heerlijkheid, ons daar te laten onderwijzen. En als wij dat zoeken, dan worden ons alle andere dingen toegeworpen. Dat is waar het om gaat. En op dit punt, ik hoop dat u dit nu duidelijk begrijpt, pas op dit punt, als we hier zijn aangeland, pas dan kunnen we zeggen, ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Nou veronderstel ik niet dat u alles begrepen hebt wat ik vanavond in zo'n snel tempo gezegd heb, maar niettemin is het zo, als we die dingen begrepen hebben, pas dan kunnen we gaan praten over onze wandel. En over wat we daar nou mee moeten, nu we zo verdwaald als kinderen gods en als hemelsburgers nog steeds leven in een vernederd lichaam en in een goddeloze wil. Wat moeten we daar nou in vredesnaam mee? Maar eerst dienen we te weten wie wij geworden zijn in Christus. Hebreeën of Efeze 1, begin van de brief, vers 3. Gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Wie dat niet verstaat, die kan niet wandelen waardig de roeping waarmee hij geroepen is, want hij kent zijn roeping niet. En het verstaan van onze roeping, dat is het eerste wat van ons als gelovigen verwacht wordt. Nou, daarover hebben wij het dus uiteraard ook de rest van deze week.